Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag bespreken we de stand van zaken op de beurs met Albert Jellema van ProBeleggen en Joost Tieland van Brand New Day. Onderwerpen die langskomen zijn onder andere de reactie van de beurs op de verkiezingsuitslag, pensioenakkoord, maar ook het meest recente beursnieuws van Nvidia, Avantium en Axis. Deze podcast kun je ook met beeld bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Bij De Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs, delen we vervolgens met onze leden. Voor een kleine €15 per maand ben je lid van onze club. En zorgen wij dat je van de juiste informatie voorzien bent. Veel plezier bij het kijken en luisteren. Goedemiddag, daar zijn we weer met de podcast van De Aandeelhouder. Donderdag vandaag, 23 november. Het is een uur of vier. De beurs doet het aardig, 67, 61,5. En er is niet heel veel te doen op de beurs, maar wel heel veel in het land natuurlijk. Daar gaan we het ook over hebben, maar ook over de beurs. Verkiezingsuitslag gisteravond en wat links en rechts is gebeurd op de beurs. Dat doe ik samen met vaste sidekick Albert Jellema. Albert, welkom. En een speciale gast, een nieuw gezicht. Tenminste, voor ons een nieuw gezicht.
Ja.
Joost Tieland. Brand New Day. Brand New Day.
Ja.
Commercieel directeur daar. Hè? Misschien even kort uitleggen wat je doet, wie je bent enzovoort.
Zeker. Ik hoop voor velen dat Brand New Day wel bekend is. Ja. Pensioenbank richt ons echt op ondernemers en mensen die nog pensioen moeten opbouwen. Vooral met lange termijn sparen en beleggen. Ik werk daar nu zo'n kleine 7 jaar. Daarvoor ook in de beleggingswereld gezeten bij Fink ETF's, het nu VanEck, dus indexaanbieder. Ja. En verder woon ik in Amersfoort, 2 kleine kindjes. Druk zat thuis, maar op werk ook heel leuk. Een leuke uitdaging om de commercie
voor te doen. Werk is ontsnapping.
Werk is vaak rustiger dan thuis.
Die gaan pas later naar huis, die wachten tot 7 uur, tot de kinderen
op bed liggen. Nou, zo ben ik dan weer
net. Heb ik nooit schuld aan gemaakt, dat gebeurt.
Hoe laat eten jullie? Ja, ik ben later.
Heeft hij altijd gewoon luier, dan kom ik er nu aan.
Zo zit ik dan weer net niet in de wedstrijd. Nee, maar nee. Het is wel zo dat je... Wij hebben mijn vriendin vaak ook wel... maken we de grappen over dat inderdaad werk het moment is dat je even kan uitrusten. Ja, een dag thuis met de kinderen is hartstikke leuk, maar is wel drukker dan op werk.
Ja. Dus, ja, dat verandert nooit, ook niet als kinderen houden.
Nee, dus op zich, de naam past wel goed bij deze dag. Hè? Brand New Day.
Het is
in Nederland een Brand New Day met de verkiezingsuitslag.
Daar moeten we het wel even over hebben, jongens. Want wat heeft nou Albert, om met jou te beginnen? Ja. Wat heeft nou zo'n verkiezingsuitslag? Uitslag, hè? Dus best wel een landslide overwinning voor de PVV. We gaan rechtsaf, zou ik maar zeggen.
Ja.
Voor invloed op de beurs. Ik bedoel niet alleen vandaag, maar laten we zeggen op de wat langere termijn.
Ja, normaal gesproken eigenlijk nagenoeg niets. Maar dit is natuurlijk wel een bijzondere. En je zag nu wel dat natuurlijk bij banken, daar was Geert wel vocaal over natuurlijk, dat die excessieve winsten, dat ze daar wat van moeten teruggeven.
Dat heb je ook wel eens gezegd.
Dat heb ik ook gezegd. Nou ja, zeker die rentebaten die ze halen. En dat bleef maar doorgaan. Nou, nu zie je daar wel een klein beetje de kentering in komen. Dus dat is nu wel een impact. We hebben wel natuurlijk het verkiezingsprogramma er ook een beetje op neergeslagen of nageslagen. Ja, het is niet echt heel concreet wat dat betekent voor MKB'ers. Of voor
bedrijven. Ja, er zat niet echt een paragraaf in
over verzoekzaken. Dus daar is weinig van bekend. Maar ja, eerlijk gezegd, over het algemeen hebben verkiezingen weinig effect op de beurs, omdat er voor bedrijven niet in mijn ogen op dit moment niet hele grote significante veranderingen zitten aan te komen. We hebben natuurlijk wel dat dividendbelasting, als je meer dan, 68 per persoon of per stel, als je fiscaal partner bent, het dubbele, dan ga je op een gegeven moment naar 31%. Dus dat heeft wel een impact. Dus er zijn zeker... En dat heeft niet te specifiek te maken met deze verkiezingen, maar er zijn wel zaken altijd die veranderen.
Ja.
Dat is natuurlijk. Er zijn een aantal behoorlijke stellingen ingenomen natuurlijk door Geert. En de vraag is in hoeverre die geëffectueerd kunnen gaan worden. En dat betreft wel grappig dat we een pensioenspecialist aan boord hebben.
Ja, want Joost, over de pensioenen. We hebben al gelezen ook in het programma van Wilders, zegt die... Die pensioenwet die moet worden teruggedraaid. Nou, dan weten we dat Omtzigt was daar ook niet zo'n voorstander van. Hè?
Klopt.
Dus stel dat die twee elkaar vinden en die wet wordt teruggedraaid. Jullie zijn daarmee bezig. Hoe kijken jullie er tegenaan?
Ja, in essentie denk ik dat voor veel mensen... en ondanks, ik snap echt de onzekerheid, hè, die deze pensioenwet met zich meebrengt. Dat soort van de garantie op een bepaalde uitkering, wat al geen garantie is, van er is 13 jaar lang niet geïndexeerd, dus hoeverre is dat een garantie, maar dat die losgelaten werd en dat er dus veel meer, zoals de populisten ook wel zeiden, het meer een casino-pensioen wordt. Terwijl wij, ja, wij weten hoe de beurs is. Nou, van alles. Maar je zou het toch niet als een casino omschrijven. Dat was een beetje hun punt. Dus zij willen eigenlijk dat terugdraaien. Zij willen weer terug naar de zekerheid, de garantie die mensen krijgen. Omzicht was daar iets minder stellig in. Die wilde vooral dat de pensioenfondsen of de deelnemers van de pensioenfondsen inspraak kregen of er ingevaren moest worden. Dus eigenlijk of hoe die rechten omgezet moesten worden. Of dat je dus iemand die nu al pensioen heeft opgebouwd, dat die recht intact blijft en de nieuwe deelnemers op een andere manier gaan opbouwen. Dat was eigenlijk meer Omzicht. Die wilde eigenlijk het twee sporen beleid. Ja, en Geert is en in zijn programma is PV helemaal niet concreet over. Er staat alleen dat ze het willen terugdraaien. Ja. Ze hebben ook inderdaad toen dit was tegengestemd tegen deze wet. Ja, ik denk nogmaals dat, en wij denken dat het een verbetering is, de pensioenwet. Los van hoe het in de tweede pijler, dus bij het werkgeverpensioen ingericht is. Ook ZZP'ers en ondernemers kunnen nu eindelijk een fatsoenlijk pensioen opbouwen.
Ja, dat is nieuw, hè? Sinds die wet is ingevoerd.
Ja, het is wel zo dat zij altijd maar van hun loon 13,3% opzij mochten zetten voor hun pensioen. Terwijl eigenlijk iemand, een werknemer die in loondienst was, die mocht al 30% opzij zetten. Ja. Dus er was eigenlijk een beetje een fiscale discriminatie tussen die twee groepen. Nou, dat is gelijk getrokken. Dus vanaf 1 juli mogen inderdaad ook ondernemers nu tot 30% pensioen opbouwen en genieten van een belastingvoordeel. Dus dat is hartstikke mooi dat dat gelijk getrokken is. Dus ik denk ook, en daar is eigenlijk bij alle partijen ook niet zozeer discussie over. Het gaat altijd over die opgebouwde rechten in de pensioenfondsen. En daar willen ze terugdraaien. Dus het lijkt me sterk dat ze dit, het soort van het ongelijke speelveld wat opgeheven is, dat ze dat dan ook willen terugdraaien.
Ja. Okay.
Daarnaast is dit ook al van kracht. Dus mensen bouwen nu al meer op. Dus ja, dat andere moet nog gebeuren, die omzetting. Dus dat is misschien iets makkelijker terug te draaien dan dit. Maar wie weet. Dus,
dat belastingvoordeel, kan je dat even uitleggen hoe dat precies zit?
Ja, zeker. Ja, het is zo dat is denk ik het. Eigenlijk werkt het hetzelfde als je een werknemer in loondienst bent. Alleen dan net even met wat meer vertraging. Dus als je bijvoorbeeld geld op een pensioenrekening opbouwt. Dat kan gewoon via beleggen, maar dat kan ook een spaarrekening zijn. Dan maak je geld over vanuit je netto loon of wat je jezelf als ondernemer hebt uitgekeerd. Vervolgens geef je bij je belastingaangifte aan, ik heb €10.000 dit jaar opzij gezet op een pensioenrekening. Dan krijg je je betaalde inkomstenbelasting weer terug. Dus dat is tussen de 37% en 49% wat je weer terugkrijgt. Waar je dan weer rendement mee kan maken. Van dat kan je wederom weer op een gewone beleggersrekening of een pensioenrekening storten. Vervolgens over het geld wat je op die pensioenrekening hebt opgebouwd, betaal je geen vermogensrendementsheffing. Dus mensen die boven de vrijstellingsgrens zitten, is dat ook een enorm voordeel. Van je hoeft gewoon 2,2% per jaar ongeveer niet te betalen. Mm-hmm. Dat wordt vanaf volgend jaar ongeveer de belastingdruk als je aan het beleggen bent. Of de vermogensrendementsheffing druk als je aan het beleggen bent. En uiteindelijk moet je, als je met pensioen gaat, dus als je 67 bent, moet je dat geld wat daar staat aan je, dus via een aanbieder als Bernudet, maar dat kan ook bij een van onze collega's zijn, aan een uitkeren. Dus je moet een uitkering afnemen en dan ga je 5, 10, 20, 30 jaar levenslang.
Je mag het niet in één keer opnemen?
Nee, je mag het niet in één keer opnemen.
Stel dat ik op een Ferrari wil kopen, mijn 65.
Dan kan dat niet. Nou, niet van dit geld in ieder geval. Dus dat moet je even een ander potje, moet je even een ander potje hebben. Maar dus dan moet je dat uitkeren en dan kan je dan in, nagelang hoe groot de pot is, kan je dat in 5 jaar of 30 jaar uitkeren.
En het bedrag wat ze opzij mogen zetten, is dat, want dat is
aangepast. Dat is
gelimiteerd door de jaarruimte, toch?
Ja, dat is gelimiteerd door de jaarruimte. Maar dat is nu, door die jaarruimte vergroot is dat dus 30% van je salaris ongeveer. Dus stel jij verdient, dat is dan het maximum. Stel je verdient 110.000 of 120.000 euro, kan je €35.000 opzij zetten. Dat is best wel veel, ja.
Dus je hebt een grotere pot om te beleggen.
Ja.
En je hoeft pas inkomstenbelasting te betalen op het moment dat je uitkeert.
Ja, en die inkomstenbelasting is ook als je met AOW bent, is die nog lager ook. Van de eerste schijf is dan opgedeeld in 2 schijven. Dus je hebt dan nog eigenlijk een lagere belastingdruk als je met pensioen bent. Dus,
En beleggen mensen veel of sparen ze veel? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je nu heel veel ondernemers krijgt die ZZP'ers die dat gaan doen. Hè?
Ja.
En is het dan dat ze allemaal, omdat die rente nu best wel oploopt?
Het is vooral, doordat de rente oploopt, wordt het renteproduct wel weer iets aantrekkelijker voor veel mensen. Mm-hmm. Maar in essentie is het gewoon zo dat mensen starten bij ons op een gemiddelde leeftijd van tussen de 35 en 40 jaar. Ja, dan hebben ze dus nog ongeveer 30 jaar horizon Totdat ze met pensioen gaan.
Ja.
Ja, als je een 30 jaar lange horizon hebt, dan is over het algemeen gewoon beleggen een stuk aantrekkelijker dan sparen.
Ja,
een beetje laat, Nico.
Ja, ja, maar ik stop ook niet met werken. Dus ja. Voor mij is het makkelijk. Ja. Ik ga gewoon door tot ik hier, waarschijnlijk hier op deze plek in het harnas sterf.
Ja.
Zou mooi dood zijn als gewoon live in de podcast neerval. Laat me niet al te somber zijn. Oké. Okay. Nee. Nou, dit is wel goed om dat even te weten. Want voor heel veel mensen zijn echt heel veel ZZP'ers.
Ja. Ja,
maar dit is dus nu ook, want je hebt nu nog tot het eind van het jaar natuurlijk de kans.
Ja. Ja, om dat te doen. Dus nee, je hebt tot het eind van het jaar de mogelijkheid om inderdaad daarvan te profiteren. Ja. Van het belastingvoordeel. En dat belastingvoordeel is echt wel significant. Dus ja,
vroeger ook altijd zo, dan berekende je je jaarruimte.
Ja.
Ja. Maar dat kon je ook met terugwerkende kracht.
Ja, dat kan met 10 jaar terug. Zo?
Ja, reserveringsruimte heet dat weer. En dat is inderdaad.
Dat bestaat nog steeds.
Dat bestaat nog steeds.
Nee, je merkt wel dat ik er niet heel veel
van heb. Nee. Maar dat maakt niet uit. Dus je weet er in ieder geval daar al meer van, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander. Okay. En dat, maar de reserveringsruimte bestaat nog steeds. En dat is nu van de afgelopen 10 jaar. Dus daar kan je gewoon gebruik van maken. En dan kan je dus nog een keer 38.000 euro van opzij zetten. Dus ja.
Er staat hier echt een hele grote prospect voor je.
Ja.
Want ik heb nooit iets gedaan.
Nee. hebben jullie een pagina waar het een beetje normaal staat uitgelegd?
Ja, ga gewoon als een website. Daar vind je zat mogelijkheden.
Er zit een linkje er wel even onder.
Ja, nee, dat is,
ik denk dat heel veel mensen toch wel even precies willen weten hoe dat nou
hoe dat in elkaar zit. Ook uitleg over hoe je dat allemaal uitrekent?
Ja, uitleg hoe je dat uitrekent. En wat denk ik wel het mooie van Burn New Days is dat we, dat klinkt heel gek, maar en ik vind het altijd een beetje gênant dat dit een USP in de financiële sector is, maar we zijn ook gewoon heel goed bereikbaar. Dus het is inderdaad dat als je gewoon ons belt of een belafspraak met ons inplant, dan bellen we op een door jou gewenst tijdstip. Of als je ons belt, dan nemen we vaak binnen 20 seconden wel op. Gewoon iemand die jou ook echt kan helpen op dat moment.
Voor iedereen die nu luistert,
bellen.
Daag het uit.
Gelijk bellen.
Ja, gelijk bellen.
Gaan we
gelijk
testen. Ja, krijg je schimmelpenning aan de lijn, of niet?
Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ja.
Hoe is het met hem? Is iemand,
Hij staat meestal op het treinstation.
Hij staat eigenlijk altijd op het treinstation.
Dus, die jongen die heeft zijn X-account opgezegd.
Ja.
Maar daar moet je hem op aanspreken.
Ja,
dat
hij heeft
200.000 bereik wat hij opeens weggeeft.
Wil je hem verkopen? Of,
ik kan
het
vragen.
Het is, hij heeft een enorm bereik inderdaad op X. En laat ik zo zeggen dat wij... Sander heeft ons enorm geholpen in die campagne. Nogmaals, Sander heeft voor de rest, naast dat wij hem inhuurden voor die campagne, geen relatie met Burn New Day of is geen aandeelhouder in Burn New Day.
Hij is gewoon betaald acteur.
Hij is gewoon betaald. het is wel... toen we startten met die campagne, begon hij ook net met dat Sander in de kloof. En dat was heel mooi om zijn financiële autoriteit. Dus,
hij heeft een enorme hekel aan dat mensen elkaar uitschelden op X. Heeft hij echt een enorme hekel aan.
Dat doet hij ook absoluut niet aan mee.
Dat doet hij zelf ook niet.
Nee. Ja, nee, wij hebben wel eens kopzorgen gehad om de hoeveelheid reacties die we dan kregen op basis van berichten. En dat wij dan elke keer moesten uitleggen. Ja, luister eens, kijk, Sander gebruikt wij voor die campagne. Hij is niet onze ambassadeur. Hij is niet onze PR-medewerker. Wij zijn niet zijn PR-medewerker. Kijk, hij is een journalist of columnist of hoe je het een ondernemer.
Ja,
ja, wij bemoeien ons niet met wat hij voor de rest doet. Zolang hij gewoon binnen de perken blijft.
Ik snap wel dat hij, laat ik zo zeggen, ik volg hem niet heel nauwgezet, maar ik snap wel dat hij bij best wel wat mensen enige irritatie
Hij doet op zich wel aardig, vind ik. Ja. Kleine keer regelen dat hij bij ons in de podcast komt.
Ja, ik kan het zeker aan hem vragen.
Zet dus, er even een terugje neer. Hij is niet zo groot, hoor ik.
Ik kan het zeker aan hem vragen. Dus hij heeft veel ervaring met podcasts.
Ja, Tony Media. Ik heb ze wel eens een mail gestuurd om ons te helpen, maar die reageert helemaal niet.
Maar wat is zijn dagtaak dan?
Weet ik veel.
Hij doet heel veel dingen. Hij is ondernemer, heeft een paar. Dus Tony Media is een onderhand best wel groot bedrijf waar hij.
Maar dat loopt goed. Nou,
dat loopt heel goed.
Hij produceert die programma's ook, neem ik aan.
En hij doet het laatste programma over Sander en de Socials is door Tony Media geproduceerd. En voor de rest doet hij veel dagspreken, andere dingen. Dus,
dat is goed verdienen.
We hoeven geen medelijden met Sander te hebben. Dus dat zeker niet.
Nee, goed. Nou goed, maar leuk. Goed. De verbazing van de week, jongens. Zou het bijna vergeten. Albert, zou bij jou beginnen? Ben je ergens over verbaasd? En hou het netjes, alsjeblieft.
Ja, maar Nico, jij geeft me elke
week
zoveel minutie om verbazingen te uiten.
Oh, nee.
We zitten net te lunchen. En dan hebben we het over, nou, wie heb je gestemd en waarom heb je op gestemd? Nou, dan gaan we het niet hebben dit keer over de partij. Maar hij stemt op een bepaalde partij. Hij zegt ja.
Hij denkt dat ik op de SP stem.
En dan zegt hij, ik heb op nummertje 5 gestemd. Ik zeg, waarom op nummertje 5?
Nummer 2.
Ja, of nummertje 2. Ik zeg, waarom? Hij zegt, ja, want die is geboren in het dorp waar ik ook woon.
Ze woont in het dorp naast mijn dorp.
Ja.
Nou, dat vind hij raar.
Dus en ik zeg van, oh, oké, dus. Maar ja, ze is ook gewoon goed. Of ze heeft een goed verhaal of zo. Nou, dat wist hij niet.
Nee.
Nou, dus hij stept gewoon op het feit dat iemand in het in de buurt woont. Wel,
ja, maar, waar is helemaal niet raar. Ik kies ervoor een partij te stemmen. Ik mag het best weten. Ik denk, ik stem op het CDA. Hè, die Boswijk, die ken ik van Twitter. Dat is een goede vent. Denk, nou, die krijgt mijn stem. Maar ik stond in het stemhokje. En toen zag ik die nummer 2. Dat is Helene Vedder. En die komt uit Ruinewold. Ik kom daar ook vandaan. Tenminste, het dorp ernaast. Ja. Dus ik denk, nou, dan stem ik die aan.
Ja.
Nou, dat mag dan niet van Albert.
Nee, mag wel. Nee, je vroeg mij wat heeft je verbaasd. Nou, dat heeft mij verbaasd dat je dan denkt, hey, die komt uit het dorp waar ik ben opgegroeid.
Ja, nou,
en daar nog aan gelieerd was dat je natuurlijk elke vrouwelijke politica die noem je meisje.
Ja, maar zij is dan niet zo oud, dus ik kan de rustig meisje.
Dylan, oh ja, meisje. Dus ja, allemaal meisjes. Dus, nou, dat heeft
die is ouder dan we dachten. Die is inmiddels van 46. Dat ziet er niet uit, moet ik zeggen.
Nee, absoluut niet.
Oké, Joost?
Bij Albert gaat het enigszins over politiek. Bij mij ook, ja, ik kan natuurlijk... We zitten een dag na de stemming. Ik moest toch ook wel enigszins... Was ook wel enigszins verbaasd over de uitslag. Gewoon hoe hard eigenlijk... ik snap dat er natuurlijk veel onvrede in het land is. Mm-hmm. Maar hoe hard de coalitie afgestraft was. Zo had ik hem niet aanzien komen. Natuurlijk zag je in de peilingen wel een beetje die trend. Maar toen ik dat zo zag in die exit polls... was ik toch wel stiekem een beetje verbaasd over de mate van onvrede. En dat die mate van onvrede toch ook elke keer wel heel makkelijk van partij verhuist. Van BBB in de staat en nu weer naar PVV en
NSC.
Het is vooral ergens tegen willen zijn, is denk ik een beetje de modus. En verder heb ik me kostelijk vermaakt aan de soap die OpenAI afgelopen week had. Hoe je dat toch in zo'n bedrijf eigenlijk in zo'n korte tijd zoveel kan gebeuren. Dat vond ik wel leuk om een beetje...
Wat zou het nou zijn dat die jongen naar weggehaald heeft? Dat hij daar weg wilde? Dat hij ontslagen
moest? En weg moest, denk ik.
Gaat
ja.
geld?
Nou, ik denk het verschil van inzicht eigenlijk gewoon. Ja, je weet niet hoe zo'n bestuur... En dan, kijk, op een gegeven moment denkt zo'n bestuur misschien ook wel dat het groter is dan de CEO. Of omdat hij misschien te veel commerciële belang... Ik weet het niet wat het was, maar ja, en dan krijgt zo'n bestuur de overhand. En dan gaat het los. Ja,
ik weet niet waar dat stond, maar dat er werd geschreven dat het bestuur ietsje rustiger aan wilde doen met de ontwikkeling. Dat ze toch wel een beetje bang zijn voor de wat er dan kan ontstaan of zo. Wat ook bijvoorbeeld Elon Musk en zo zei, maar ja, die staan op achterstand, dus die willen sowieso dat wat rustiger is.
Ja.
Maar dat een beetje het idee was dat hij zelf juist full force door wilde gaan met ontwikkeling en helemaal niet bang was voor eventuele wat er allemaal los zou komen met AI. Ja. Voor mij is hij nu weer terug, toch?
Hij is weer terug.
Hij is 2 dagen vrij geweest.
Ik hoop wel dat hij overal ontslagpremie heeft gekregen. Ja. Bij Microsoft eerst aanbrengpremie, ontslagpremie en weer terug.
Dat zou en al die medewerkers die ook die kant op wilden. Dus het is... Kijk, natuurlijk, je weet wel vaker dat het binnen bedrijven en binnen de top van een bedrijf fout kan gaan. Maar ik vond dit wel een hele leuke, interessante soap die echt binnen een paar dagen weer helemaal geland is. Dus,
bizar. Ja. Bizar. Maar gaat
Nico,
ook
jij nog heel veel zelf geld. Verbaasd? Of,
goeie, heb ik niet over nagedacht. Nee.
Nee, jij verbaast je
me. Nou ja, wel over die uitslag. Maar nou, laat ik het andersom zeggen. Nee. Het heeft mij niet verbaasd dat de PVV zo groot is.
Maar dat heb je ook vaak gezegd. Je zegt, heel veel mensen durven niet te zeggen dat ze erop gaan stemmen.
Dat is zo. Dus die peilingen kloppen vaak niet, omdat mensen niet durven zeggen dat ze op de PVV stemmen. Het zijn ook nu mensen die bij een bank werken, van allemaal zeggen, nou, het toch maar niet zeggen, want je wordt toch een beetje gestigmatiseerd. Maar je ziet ook vaak dat in die laatste week, dat het als een partij in de peiling het heel goed doet, dat een soort momentum krijgt.
Ja. En dat
het dan op het laatst echt hard gaat. En dit was wel, wat ik had al geschreven, de 30 call voor de PVV. Die moet je kopen, weet je wel, bij van spreken.
Ja.
En dat zo hard overheen ging, wist ik niet. Maar dat is wel iets wat, had ik wel een beetje...
Ja, de VVD-poeken en de PVV-call.
De kromme, zoals dat heet. Ja. En je ziet ook dat de mensen toch, denk ik, bij de VVD toch wat onvoldoende vertrouwen hebben in Dylan. En dat zij ook zei dat de PVV eigenlijk salonveeg is. Dat mensen denken, nou, dan gaan we een keer op Wilders stemmen deze keer. Ja, en hij geeft ook wel, als je zijn programma leest, voor de gewone man, hij geeft heel veel weg. Hè?
Ja.
Heel veel gratis bier. Echt heel
veel gratis bier. Nee, maar dat
140 is denk ik... op snel was straks veropend naar Casinaveen.
Ja.
Of naar Ruinewold.
Ja, Ruinewold. En terug. Nee, maar dat scheelt echt. Dan moet ik die hele Veluwe over, man. Dat schiet niet op. Nee. Met 100.
Ja, dat ben ik, dat standpunt, die 140, ben ik het wel mee eens.
Ik vind dat wel heel lekker als dat weer.
Ik pak in de Randstad, kijk toch niet harder dan 100, dus dat maakt niet uit.
Niet dat ik nou per se altijd 140 rijd, maar gewoon meer de mogelijkheid om het te doen zonder flitsmeister aan te hebben, is wel lekker.
Ik rijd 120 rad, dus dan kan ik 160 weer rijden.
Maar ik heb nog een verbazing, want werd vandaag bekend dat de BNN Vara, die hadden een mailtje rondgestuurd onder hun personeel. En er stond in van, uitslag, allemaal gezien. We zijn heel erg van geschrokken. Laten we vanmiddag even bij elkaar komen in de kantine. Dan kunnen we elkaar even het erover hebben. En dat werd in de Telegraaf werd dat een beetje schamper over gedaan. Maar hij heeft natuurlijk gezegd overal dat de NPO weg moet.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen, die mensen die raken dan hun baan kwijt. En dat zal niet gebeuren natuurlijk, maar het is wel gezegd.
Ja. Nou ja, dat is ook, kijk, als, met die achtergrond snap ik misschien iets meer de mail. Ja. Maar ik vind het ook wel een beetje voorbarig dat ze daar dan met z'n allen over moeten gaan hebben. Van inderdaad, je ziet aan eigenlijk zijn partijprogramma. En nogmaals, Nederland is altijd een consensusmaatschappij. Hè, dus er gaat heel veel veranderen. En de soep zal niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. Nee. Maar,
ik heb er nog eentje van hem. Turkije uit de NAVO. Ja, zou dat lukken?
Ja, dat gaat hem lukken, zeker.
Rutte wordt toch degene die...
moet hij weer tegen Rutte? Oh, ja, dan wordt het lachen.
Nee, ook mooi, ook zelf bepalen welk land eruit gaat. Dat is ook heel mooi. Dus dat,
we zullen zien wat ervan trekken of er überhaupt een regering komt. Maar dat zien we zelf. Laten we kijken naar de beurs. Albert, best wel wat klein nieuws. Ja, er gebeurt niet veel. Ik zet even als je kijkt afgelopen week, de hele week rond de 7,59 de AX. Dus eigenlijk de Vola is helemaal dood. Ja, maar onder de motorkap wel wat aan de hand links en rechts. Ja, Bayer hebben we gezien met cijfers. Acties?
Nvidia, 18 miljard omzet in een kwartaaltje.
Ja.
Jezus, ja.
Wat moet je daar nou mee?
Nou ja, lijn doortrekken.
Het is een goedkoop aandeel inmiddels.
Nou ja, ik zat even te kijken. Het was voor het volgende kwartaal. Moet er 20 miljard komen aan omzet.
Ja.
En een winst per aandeel van 4,50 tot 4,80. Nou, nu gaan we eens even de simpele analyse doen. 4 keer 4,50 of, nou, laten we het even afronden, 4 keer 5. Ja. Nou, dan zit je op $20 als dat de run rate zou worden. Nou, als je dan onder de 500 staat, is voor zo'n aandeel in één keer niet meer duur. En die CEO die heeft natuurlijk gezegd, wij zien ook gewoon wel verder groeien tot in 2025.
Ja.
En dus dat de machine moet draaien. Ja, je hebt wel China wat wegvalt, wat schijnbaar een kwart van de omzet is. Maar de vraag is zo extreem in al het andere. Ja. En er werden ook allemaal voorbeelden genoemd van overheden en iedereen die wil in AI nog steeds. Ja. Hij zegt letterlijk, we zijn net begonnen.
Ja.
Dit is amper van start gegaan.
Ja, en hij kan ook gewoon volgens mij de prijs bepalen die hij wil, toch?
Ja, ik heb net ook zeggen. Vragen wat hij wil.
Vragen wat hij wil. Nauwelijks concurrentie. Dus,
ja, 75% bruto marge volgens mij op die spullen. Ja.
Ik denk dat dit zo'n aandeel is waar heel veel mensen zich aan hun, net als destijds met Tesla, dat ze elke keer denken, dit gaat naar beneden, we gaan short. Dat is weer zo'n ding dat uiteindelijk, stel je nou voor dat die $5 er komt. En dan, waarom zou het dan niet 50 keer $20 gaan handelen? Als die groei er nog steeds in blijft zitten. Het is echt zoiets dat iedereen zich eraan gaat branden. Oh, het is duur. Ja, het is duur op tweeling earnings. Maar als je naar 2025 kijkt en je gaat nu in elke kwartaal nog weer 10% hoger. Ja, dan kan wel bizar worden.
Ja, de koersreactie was er niet naar. Het ging even wat omlaag. En,
dat China-verhaal is natuurlijk, het is wel zuur voor hun natuurlijk, dat een kwart van die omzet zeg maar daar dan wegvalt. Want anders dan gaat het alleen nog maar harder natuurlijk. Maar het is natuurlijk. Ik had het stond zo'n staartje dat jij in je artikel schreef. En dan heb je die kwartaal omzetten. 7 miljard, 8 miljard, 7 miljard, 6 miljard, 6 miljard, 7 miljard. En dan ga je in één keer naar 13 miljard. En dan ga je naar 18 miljard. En dan ga je naar 20 miljard.
Ja. Ja. Als je die lijn een beetje doortrekt.
En ik bedoel, het is natuurlijk wel. Dit is echt de partij natuurlijk met AI die zo explodeert.
Ja. We zitten bij Joost Jullie. Bij jullie Joost. Kunnen mensen die geld inleggen, die kunnen niet in individuele aandelen leggen ook? Hè?
Nee, bij ons is het echt alleen zo in breed gespreide indexfondsen waar we beleggen.
Als zij bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen dat veel mensen, ik wil iets. Nvidia zit ook bijna in elk ETF.
Ja.
Kunnen ze aangeven welke ETF's ze willen?
Ja, kijk, bij ons is het zo dat je standaard eigenlijk, als je een rekening opent, kom je in een bepaalde modelportefeuille terecht. Dus op basis van het risicoprofiel dat je gekozen hebt. En als je dan eenmaal daarin zit, kan je daar uitstappen en zelf een mix van onze fondsen bepalen. Dus dat kan gewoon. Maar inderdaad, kijk, deze filosofie is zo gekomen omdat Kahlo en Thierry, die toen ooit Bing Bank hebben opgericht, toen ze Bernie Day oprichtten, ja, zij zagen gewoon in die periode bij Bing en ook later toen ze Alex overnamen, dat eigenlijk veel particuliere beleggers, of het grootste deel particuliere beleggers, eigenlijk gewoon altijd onder die index presteerden. Door kosten, door emotionele beslissingen, door niet rationeel zijn. Dus vandaar dat ze gezegd hebben, oké, bij Bernie Day bieden we gewoon echt alleen eigenlijk de kern van de portefeuille aan. En we snappen dat mensen het hartstikke leuk vinden om zelf aandelen actief te beleggen, zelf ermee bezig te zijn. Maar dat vinden we dan niet bij onze core horen. Nee. Dus dan moet je dat, als je dat wil doen, bij een andere partij. Dus ook voor ons niet zo heel veel toe te voegen meer in dat spectrum met Saxo, de Giro. Je hebt gewoon een paar hele goede aanbieders die heel laag in de kosten zitten. Ja, wat voegen wij dan nog toe? Dus, ja.
Ik ken een partij die daar wel iets toevoegt en dat is de aandeelhouder. Let op, daar komt ie. Ik geef niet afgelopen. Ja, jullie zijn van harte welkom allemaal natuurlijk. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Albert, Nvidia natuurlijk. Je stal een beetje de show. Wat andere aandelen, iets minder bekend, maar acties bijvoorbeeld. We hebben daar al eerder voor gewaarschuwd.
Ja.
Aandeeltje rond de 70 cent. En het komt nu opeens met een, of enorme, voor hun doen, behoorlijke kapitaalverhoging.
Ja, nou, we hebben natuurlijk wel best wel wat redelijk wat keren je gewaarschuwd voor acties. Omdat, behoorlijke schuld. Grote plannen met een fabriek in Hull was het. En een fabriek in Amerika die moet worden opgetuigd. En aan de andere kant te maken met hogere inkoopkosten. Toch een wat tegenvallende verkoop. En ja, dat betekent dat het bedrijf, waar we wel gezegd hadden, waarschijnlijk wel op een gegeven blik naar de markt moest komen. Alleen, ja, niemand wil dat waarschijnlijk heel grof onderschrijven. Zeker geen bank. Nee. Dan kwamen de groot aandeelhouders en je kunt zeggen to the rescue. Maar misschien was het ook wel, zoals ze het willen zeggen, een moetje. iemand moet het geld nu gaan geven. Ja. Dus er is voor 13 miljoen equity ingegaan. Dat hadden zij dan onderschreven. Dat was onder andere Tesla. Mm-hmm. Was er een bestaande convertible, die hebben ze doorgerold van 10 miljoen en een nieuwe convertible uitgegeven van 11 miljoen. En daar zit dan 9,5% rente op. Ja, dat is best lekker. Maar dat krijg je de eerste 2 jaar niet, want schijnbaar kunnen ze dat niet betalen. Dus die rente gaat pas in het derde jaar betaald worden. En ze mogen hem converteren op iets van 80 of 82 cent.
Ja, 83 cent. Dus echt 18, 19 procent boven.
Er zit bijna niet eens een premie in. Dus dat is eigenlijk ook allemaal verwatering als het wel goed gaat komen. Alleen dan zit je even verder te kijken in die presentatie. Maar ze halen dan pak een beetje 22 miljoen op. Maar dat is ook alweer weg. Want om die fabriek in Amerika af te maken, kost dat zoveel.
Geld van Amerika.
Voordat die fabriek weer geld gaat genereren, ben je dus waarschijnlijk, als je zo naar die convertible kijkt, ben je weer 3 jaar verder. Dus het is echt allemaal wel, de liquidity manager daar, die zal wel met zijn billetjes bij elkaar zitten. Want kijk, en die ABN AMRO, dat stond dan ook op die slide, want die hebben dan nog een kredietfaciliteit of zo, en dat stond erbij. Ja, die gaat alleen verder als de rest eigenlijk dat geld heeft gestort. Want anders anders trekken we het kredietlijntje trekken we in. Dan gaat dat niet gebeuren. Dus dit is wel een, je hebt iets met een afgrond en een bloemetje. En dan kan hij erin of erop blijven staan.
Het is een bloem die staat in de afgrond al.
Ja. Nou, dit is wel
dat is eigenlijk zonde. Ik weet niet of jij bedrijf kent, Joost. Maar het is echt een mooi bedrijf. Ze maken hout. Want ze importeren uit Nieuw-Zeeland. Dat wordt verduurzaamd door middel van azijn. Het water wordt eruit geperst en wordt onder hoge druk wordt er azijn ingeperst als het ware. En dan krijgt het dezelfde eigenschappen als tropisch hardhout. Dus dan kunnen we in Brazilië de boel laten staan, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat loopt op zich goed. Er is heel veel vraag naar. Alleen, ze zitten iedere keer met die schulden te
kloppen. Het is al een belofte sinds 2006 of zo. Want hoe gingen ze naar de beurs? Dan weet ik nog dat ze langskwamen, stonden ze op 16 euro. En nu staan ze op 70 cent en ze hebben 100 keer zijn ze langsgekomen.
En ze hadden toen een Chinese partner, dat ging ook helemaal mis. Ja, Diamondwood.
En nu worden ze, in mijn ogen plat gezegd, ze worden gered door de mensen die er al heel veel in hebben zitten.
Ja die moeten wel, misschien ook wel.
Omdat het is bijstorten of afstorten.
Ja, bijstorten of afschrijven.
mijn mening.
Ja. Ja, dan moet je nog één keer erbij starten.
Dus, maar okay. Ik zie hier ook, eerlijk gezegd nu ook, want ik denk, ja, wat is dan? Want ze zeggen ook van, de taxaties voor het jaar zijn te laag. Volgend jaar wordt niet snel beter. Dus ik kan ook oprecht geen enkele trigger verzinnen waardoor dit nu in één keer moet gaan rennen. En die hulpfabriek, die dus...
Die zit er ook nog in Engeland.
Ja, maar die kost elke maand, kost die geld?
Ja.
Geen woord. Nee. Want ze hebben een halve fabriek, zeg maar. In Engeland, die hebben ze gezegd, we gaan nog nadenken over als we die gaan afbouwen. Maar daar denken ze nu al meer dan een jaar over na.
Ja.
Maar ja, ze hebben helemaal geen geld om iets af te bouwen.
Eerst Amerika, ze hebben er dus voor gekozen om eerst Amerika af te bouwen. Dat doen ze wel met een partner. Maar goed, nou, gaan we maar even rustig aankijken hoe ze dat ontwikkelt. En dat is met name een probleem voor de Tesla's van deze wereld natuurlijk. Die daarin zitten, een aantal groot aandeelhouders.
Ja, ik heb geen probleem.
Die zullen ook wel die obligaties opnemen. Ik denk dat ze ook zelf de voorwaarden hebben ingevuld van die obligatie.
Ja. Nou, die obligatie, als je dan toch wel moet kopen, wil je die obligatie, maar die is niet verhandelbaar.
Nee. Dat is echt zonde. Dat zijn hele mooie voorwaarden om het, als ze tenminste terugbetalen.
Ja.
Goed, dat was acties. We hebben nog meer aandelen met een A. Avantium en Albert Heijn.
Ja, Appie.
Appie, Avantium gaat. Ken je Avantium, Joost?
Nee, ik.
Stijl, die maken een fabriek. Ja, dat is ook een belofte. Maar die doen het wel goed. Die hebben een deal met Albert Heijn. Die maken zeg maar.
Het is maar wat je zegt wat goed is. Hè? Want waar stond die aandelenkoers ooit op?
Ja, die is op 11 euro naar de beurs
gegaan. Nou, waar staan ze nu?
4.
Nou, hoe goed doen ze? Het?
Niet goed.
Hoeveel dividenden hebben ze uitgegeerd? Om het even.
Nee, maar het is even in perspectief. Hè?
Nee, ja, nee, dat klopt.
Ze maken een mooi. Ze maken een heel mooi product.
Ja, nou ja, dat gaan ze maken.
Ja.
Petfles, je kent de petfles, dat duurt 500 jaar voor die afgebroken is. En zij komen met een nieuwe fles, PEF-fles. En die is binnen een jaar afgebroken, dat gaan ze allemaal ontwikkelen. Ze hebben nu een fabriek gebouwd in Delfzijl, die is over een half jaar is die klaar. Een jaar. En die fles wordt nu, die gaat gebruikt worden door Albert Heijn. Dus dat betekent voor hun een hele grote, dat is eigenlijk een hele grote klant die fles op de markt gaat brengen, die fles gaat gebruiken.
Nou,
dat betekent dat er size in komt.
Carlsberg hadden ze al een keer.
Ja. Ze hebben, want het is ook andersom. Want ik zat te kijken naar de duurzaamheidsverslag van Albert Heijn, van Ahold eigenlijk. Mm-hmm. Die bedrijven hebben zichzelf ook allemaal doelstellingen opgelegd. En daar kunnen ze zelf niet aan voldoen. Want die moeten iemand hebben die fles levert. En die moeten dus contracten afsluiten. Of tenminste zo'n partij helpen om die fles te ontwikkelen. Zodat zij straks die fles hebben. Dus het werkt ook aan twee kanten, zeg maar.
Ja, ze hebben de tijd natuurlijk mee. Daar is het natuurlijk ook om ontstaan. Van zoveel bedrijven moeten hier iets mee.
Ja.
Dus, als...
Maar het moet ook heel veel flessen natuurlijk worden. Ja. Alleen, ik moet wel zeggen, ze hebben dan Refresco die gaat het maken.
Die kennen ook nog van de beurs.
Maar dat is ook echt een hele grote bottelaar, zeg maar. Dus wat dat betreft kan dat natuurlijk om hele grote volumes gaan. Alleen, dan is natuurlijk de vraag... want het kost zo gruwelijk lang om die fabrieken te maken, op te zetten. Want ze hebben in Amerika moet ook zo'n fabriek worden opgezet, hè, met zo'n lokale partner daar.
Ja.
Ja, dat moet dan in 2028, 2029 gaan draaien. Dan denk ik, ja, jezus jongens, dat is 5 jaar vanaf nu. Dus dat is lang. Dus de vraag is, hoe schaalbaar is dit nu? En dan, als je met licenties gaat werken in andere landen, en dan moet de licentievergoeding bij wijze van spreken betaald worden. Maar als dat elke keer 5, 6, 7... zoveel jaren gaat duren voordat dat gaat lopen. Ja, dan moet je natuurlijk. Hè, dan kan het uiteindelijk een heel groot succes worden. Ja. Alleen je hebt niet een lange adem nodig. Maar
je moet die tijd overbruggen met geld.
Hele lange adem nodig. Ja. En elke keer moet je dus weer geld erbij krijgen. Dit is natuurlijk gewoon fantastisch voor de PR. Carlsberg, Albert Heijn. Nu als klant. Je kunt ook zeggen, ze hebben die fabriek straks in Amerika. Nou, waar is Ahold extreem groot?
In Amerika. Ja. Dus, dat is natuurlijk de fantasie die erin zit.
Dus wat dat betreft, kijk, ze bereiken nu wel echt wel goede milestones. Dus misschien wordt dit wel zo eentje die uiteindelijk op de hele lange termijn succes gaat krijgen. En dat het echt gaat doorbreken. Maar we hebben natuurlijk wel tientallen tot honderden van dit soort ideeën zien stranden. Laten we even verwijzen naar Corbion met zijn PLA-fabrieken. Wat nu ook gewoon een soort commodity is geworden, wat uiteindelijk ook niet werkt. Dus, en dat is een moeilijke met een belegging in zoiets van, gaat dit nou dan de doorbraak worden? Er zijn natuurlijk tientallen van zulke soort ideeën altijd. Alleen, ze hebben nu wel echt grote klanten. Dus het zou kunnen, maar het is wel hoog risico.
Je ziet wel dat nu de rente is opgelopen. Dat heel veel van dit soort bedrijven dat toch moeilijk hebben gekregen. Omdat het een stuk moeilijker is om geld op te halen.
Ja.
En Exfiltration ook zo'n idee. Weet je wel, die hebben er van die waterfilters. En dat bleef ook heel de tijd hangen rond 11 euro. En staat nu in één keer 6, 6,5.
Ja. Maar de meeste van dit soort ideeën, ja, noem maar eens 10 die uiteindelijk, hè, zeg maar, wel het grote heiligdom bereiken, zeg maar, hè, die helemaal doorbreken. Het is toch heel lastig.
Farming.
Farming, ja, die heeft als enige 2 medicijnen.
Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar. We moeten ook even, nu we het toch over medicijnen hebben. Bayer van de hoofdpijn, aspirine is. Hoofdpijn dossier. Meegekregen van de week? Weer een winstwaarschuwing?
Okay. Nee, niet meegekregen.
Kijk je wel naar aandelen of niet? Je bent toch wel, ja, je bent een ETF-man natuurlijk.
Ik ben een ETF, ja. En kijk, wij zijn veel meer. Kijk, beleggen is voor ons het middel. En dat is, ja, wij, onze filosofie is eigenlijk gewoon.
Je hebt ook een hobby nodig.
Ja, nou, als ik daar al tijd voor heb. Nee, zo erg is het niet hoor. Maar nee, wij houden het zijdelings bij. Maar het is niet dat ik echt, ook omdat wij in die breed gespreide mandjes zitten, ook. Waar dat heel erg een ding is. Dus, en dat ook veel van onze klanten zijn er dus in die hoedanigheid ook niet mee bezig. Waardoor je dus echt op de hoogte moet zijn. Of
beleggen wat rustiger.
Die beleggen wat rustiger. Dus voor ons is het echt gewoon veel meer lange termijn. En we houden veel meer bezig met dus wat je zegt, waar we het eerder over hadden. De ontwikkeling en pensioen. Hoe maak je dat duidelijk? Hoe ben je nou bezig om mensen dat belastingvoordeel uit te leggen of over te brengen? En beleggen zien zij dus als middel of sparen als middel om het te bereiken.
Ja.
Maar de echte hobbyisten, die zitten niet bij ons. Die zitten ook bij ons, maar die beleggen daarnaast ook nog eens zelf.
Een beetje het grootste deel gewoon.
Ja.
Dat je niet aan kan komen of heel moeilijk aan kan komen. Ja. En dan voor de hobby een beetje, dat kennen ze bij ons in Albert.
Ja, ja. Zeker.
Is Bayer, heb jij, want jij bent natuurlijk, je bent een Duitsland specialist, was je vroeger.
Ja, maar jij met je oude collega's was jij altijd, met je oude compadres waren jullie altijd bullies op Bayer.
Nee, dan hadden we gelijk eruit moeten gooien.
In 80, 90 lulden jullie iedereen er nog in, toch?
Oh, verschrikkelijk. €33 nu.
Ja.
Moe ermee.
Nou ja, kijk, ik ben al
en
inderdaad.
Kom er niet aan met never buy and close, want dat is te makkelijk.
Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Stond al wel in jouw artikel trouwens. Ik ben inderdaad veel in Duitsland geweest. Niet bij die grote bedrijven, maar meer bij de mid-cap categorie. Alleen ja, kijk, als jij een medicijn hebt wat in fase 3 zit, waarbij men piek omzet verwacht van 5 miljard. En jij hebt een bestaand medicijn, Exalto, wat uit patent gaat binnenkort. En dat is 4,5 miljard omzet. Ja, dan weet je wat met die 4,5 gaat gebeuren. Daar komt gewoon generieke en die prijs die
gaat Teva doen.
Gaat natuurlijk heel hard naar beneden. Ja, en je nieuwe blockbuster verdwijnt. Ja, kijk, een 5 miljard piek omzet. Ja, daar heeft wel een netto contante waarde aangehangen die natuurlijk gewoon heel groot is. Ja, dan heb je een bedrijf wat natuurlijk de Roundup zaak, dat bestrijdingsmiddel, zeg maar, dat is nog steeds niet Roundup, want ze krijgen elke keer, dat is niet afgerond. Want ze hebben nu weer iets verloren in Amerika. Dus dat is, dat blijft ook maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. In Europa kunt het gewoon allemaal kopen. Dat is geen probleem.
Het is weer goed gekeurd voor 10 jaar volgens mij.
Ja. Dus, maar dat hangt hier ook omheen. Ja, en dan heb je toch wel een bedrijf met, zoals ik het las, behoorlijk wat schulden inmiddels.
Ja, 39 miljard.
Ja,
meer dan de market cap.
Ja, een stuk meer dan de market cap. Dat is, dat ik zou zeggen, ik zie weinig aanleiding om hier mijn tijd aan te gaan spenderen als analist. Nee, op dit moment. Ja, dat is gewoon, er is zoveel onzekerheid. De medicijn komt er niet, dat is zeker. Nou ja, dan dat Xalto, dat gaat eraf. En dat gaat er in een rap tempo af. Je hebt nog rechtszaken, hoge schulden. Hoe gaat zich dat uitkristalliseren?
Ja, er zit een nieuwe CEO, die wilde dan één onderdeel verkopen. Ze hebben
splitsen.
3 divisies. Maar ja, die ene divisie, daar zit Roundup in. Dus ja, die kan je wel verkopen, maar dan moet er een briefje bij. Hè? Ja. Want als het niet goed is, geld terug.
Ja.
Die andere divisie, dat is nou die pharma. Dus ja, daar is dus die bleeder. Dus dat hoeft ook niet meer. Ja. En dan hebben ze nog een derde, die consumer help. Dat is niet zoveel waard.
Ja.
Dus daar zit verzeg meer omzetting of zo.
Ja,
dus dat,
nou ja, het is hard gedaald. Kijk, het is al hard gedaald. Alleen vaak zijn bij dit soort aandelen is vaak het beste wat je kunt doen. Nog veel langer op je handen blijven zitten dan dat je zelf kunt verzinnen. Want het gaat vaak alleen maar dieper en dieper en dieper. Dus ik zou zeggen,
wacht tot het probleem echt zijn.
Zet hem op je schermpje en af en toe een koersalleurtje als er weer 10% af is.
En een doosje aspirine ernaast.
Ja.
Oké.
Okay. Hoe heet het merk? Dat is toch, is dat niet dat?
Bayer?
Nee, maar die koppijnpillen van hun.
Ja, dat is aspirine. Aspirine is een merknaam.
Ja, de aspirine is gewoon
een merknaam. Dat is net als pindakaas. Hè? Of aspirine. Dat is een merknaam. Die gebruiken we als een ja, naam voor het hele spectrum, zou ik maar zeggen. Ja. Neem maar Aspirintje, dat is eigenlijk het merk.
Ja.
Joost, vraag aan jou.
Ja, tuurlijk.
Kunnen mensen bij jullie ook beleggen in vastgoed?
Ja, maar niet in een los vastgoedfonds. Dus,
dan kan ik zeggen van ik wil een ETF met vastgoed erin?
Nou, dat wel, maar niet bij ons. Dus wij hebben, er zijn heel veel goede vastgoed ETF's. Maar ja. Het is, bij ons is het zo dat je niet per se, we hebben meer grotere fondsen. Dus wereldwijd, obligaties, aandelen. En voor de rest hebben we wat sectoren, wat landen of regio's. Ja. Maar simpelweg een vastgoed ETF, die hebben wij niet. Nee. Dus die, omdat die velen ook al gewoon goed vertegenwoordigd zitten in de grote fondsen en in de landen. Okay. Hebben wij niet, niet een losse vastgoed ETF.
Dus. Ja, we hadden net van de week hadden we een vastgoedexpert hier uit België. Ja. De Belgische die zitten dan in aandelen, zeg maar. Daar hebben we het over gehad. Daar hebben we een webinar, staat op ons YouTube-kanaal, op onze website. En het, ja, misschien nu interessant, omdat die rente toch wel wat afkomt natuurlijk. En ja, dan gaan die vastgoedaandelen. We schrokken er wel van hoe hard die vastgoedaandelen zijn gedaald. Want die zijn echt, terwijl aandelen die onderliggend gewoon elk jaar een steeds hogere winst hebben.
Ja.
Ja, dat kun je aantoonbaar laten zien. Vooral een aantal van die Belgische ontwikkelaars, vooral in logistiek vastgoed, is die koers gewoon naar midden gegaan.
Ja.
Oh, ik probeer jou in zo'n vastgoed aandeel te lullen. Is er niks van jou?
Nou,
TA of zo, of WDP? Die zijn gehalveerd, terwijl de winst omhoog is gegaan.
Nee, ik heb wel best wel wat keertjes belegd in Vonovia.
Vonovia, oh ja.
Duits residentieel vastgoed.
Ja, daar zit Edwin nu in, zag ik. Ik kreeg een mail van hem dat ze Vonovia hadden gekocht.
Oké, okay. Ja, nou ja, ik ben er weer uit.
Oké.
Okay.
lekker weer.
Je zag die mail binnenkomen en je denkt, nu moet ik...
Nee, dus, op een gegeven moment stond 16, 17 euro. Dus toen had ik wel een paar gekocht. Maar ook vanwege dat rentespel. Nee, maar ik heb op zich geen problemen met vastgoed. Alleen is natuurlijk nu lopen ze een klein beetje, omdat de hoop is dat die rente, dat dan de piek is geweest. En dat we weer snel gaan dalen. Misschien, ik vind het redelijk voorbarige hoop allemaal.
Ja?
En je hebt nu wel dat ze natuurlijk allemaal ook geld aan het ophalen zijn. Veel omdat de loan-to-values te hoog zijn opgelopen. Maar je zit natuurlijk ook nog wel in die herfinanciering. Bedrijven hebben het algemeen nog zeer goedkoop geleend. En ja, je moet toch herfinancieren tegen hogere rentes. Dus ja, kijk. Iedereen zegt nu ook, hè, we hadden hier dan Gert op bezoek. Hè, die hebben, dat is een mooi webinar trouwens. Hè, dan bestrek je voor maar 17 vastgoedaandelen. Ja. Alleen dan heb je, we hebben hier Henry op kantoor af en toe. En ze hebben het allemaal over nu over logistiek vastgoed.
Weet je trouwens wat dat betekent, Henry? Die naam Henry? In de financiële wereld?
Ja, nee. dat is een maatje voor mij. Maar ze hadden een standaard grapje. Want dat staat in de financiële wereld voor high earnings, not rich yet. Een Henry.
Henry.
En dan heb je een Henry. Ja. Dus, nee, maar dus het is wel met vastgoed dat je... je ziet nu veel van die herfinancieringen komen. Maar extra geld ophalen en daarnaast hogere rente op bestaande financieringen. Dus vraag is een beetje, is dat momentum nu al daar? Bedrijven hebben het allemaal heel erg lastig. Die hebben allemaal projecten aangenomen toen de rente nog laag was. Toen de bouwkosten een stuk lager waren. Dus al die, daar moeten echt behoorlijk grote verliezen op worden geboekt. Want ze kunnen ze eigenlijk niet meer uitvoeren met de huidige marktomstandigheden. Dus ja, lage loan to value. Dus voldoende geherfinancierd, hele lange leningen. Ja, dat zouden allemaal kenmerken zijn, denk ik, waar ik naar zou kijken. Ja, logistiek vastgoed, dat is waar elke expert het over eens is. Dus dat moet je waarschijnlijk niet hebben.
Maar die koersen zijn gehalveerd van die fonds.
Ja, nee, maar dat is allemaal de WDP's natuurlijk. Ja. Die stonden altijd op een premie.
Premie 100% gestaan. Hè?
Ja, nou ja, nu staan ze dus rond NIV. Ja,
nog steeds wel iets
hoger. Dus dat is nog steeds nog, want er zijn ook de wereldhavens. Hè? Dat is dan commercieel vastgoed of winkelcentra. Ja, die staan natuurlijk gewoon 40% onder de NIV. Dus ja, dat kun je ook denken van, maakt wat is het, 19% yield. En Wereldhaven, zeker België, heeft ook een lage loan to value onder de 30%. Ja, hoeveel bel kun je daaraan vallen?
Ja. Is ook echt allemaal een renteverhaal natuurlijk. hoe is de rente bij jullie? Is dat een factor van belang in hoe jullie beleggen of hoe je omgaat met...
Nou ja, kijk, wij hebben ook... Kijk, de rente is zeker een factor van belang. Maar niet zozeer in ons beleggingsportefeuille. Dus daar natuurlijk de rente heeft invloed op hoe de beurs opereert. Dus uiteindelijk zou je zien dat zeker in de obligaties... Toen de rente opliep, zagen we natuurlijk dat veel mensen die in obligaties zaten... daar echt wel even voor moesten slikken. Hoe de impact daarop in portefeuille was. Aan de andere kant zijn wij een bank. Dus trekken wij geld aan en zetten we geld uit. Okay. Dus ja, daar zie je wel van dat we nu een stuk... hogere rente in ieder geval kunnen geven dan een aantal jaar geleden. Ja. En dat wij dus ook op basis daarvan dat beter kunnen uitzetten in hypotheek en andere delen dan dat we volledig konden. Dus ja, dat die rente opgelopen is, dat...
Vinden jullie wel gunstig?
Is voor ons als BNB Bank in ieder geval gunstig. En uiteindelijk weet ik ook zeker, of is het ook zeker interessant dat, hoewel het inderdaad veel van onze beleggers die in obligaties zaten echt even wel moesten slikken toen en echt best wel daar... natuurlijk een procentueel verlies op geleden hebben. Ja, op de lange termijn worden obligaties weer een stuk interessanter dan dat ze waren. Dus, dus in de portefeuille zelf ga je daar wel op lange termijn wel echt van... het is gewoon weer een interessantere asset mix geworden. Dus, ja.
En je trouwens, nu we het over rente... die Rabobank certificaatjes,
is er mee?
Die rennen in één keer omhoog.
Hoe kan dat nou? De banken gingen omlaag vandaag. Ja, want Wilders gaat de bank aanpakken.
96.
96 alweer.
Onze doelman.
Oké. Okay. Ja, maar dat is dus het renteverhaal. Omdat die rente omlaag... Men, ja, jij zegt de rente gaat niet omlaag, maar de markt zegt dat de rente omlaag gaat. Ja.
Nee, kijk, dat is altijd weer dat jij mijn woorden gaat gebruiken in jouw zin. Nee, ik heb gezegd, die hoop is er nu en dat zie je nu. Ja.
Dus dat hoop is verkoop.
Dus dat wil niet zeggen dat het gaat doorzetten. Dat is wat ik zei.
Nee. Maar goed, die stonden inderdaad. Die hebben we in ons elftal. We hebben een beleggerselftal. Heb je wel eens gezien?
Ja, heb ik gezien.
Wat doen we over een paar weken weer, of niet? 5 december?
14 december. 14 december.
En Christophe? Ja oké. Okay. Nee, en dan hebben we zeg maar 11 aandelen. We hebben ook de Rabobank certificaten erbij. En die staat bij ons op doel. Omdat die laat dan geen ballen door, zogenaamd. Nee. Maar die tikt elke 3 maanden 1,5% binnen.
Ja, en hij heeft nu 4% gescoord.
Ja. Kunnen we wisselen? Ja. Van een reservekeeper.
Hebben een doelman die scoort.
Ja. Ja.
Ja. Dat kan. Ja, daar zijn we niet okay. van.
We zijn er bijna door, jongens.
Ben je
een voetballiefhebber?
Ja, zeker.
Ik weet het echt niet. Wat is je club?
Ja, dat is... de FC Amersfoort bestaat al heel lang niet meer. Dus nee, ik ben... ik kijk met ledenogen op dit moment naar het voetbal. Laten we het daarop houden. Dus
dan is het wel een lotgenoot.
Ja, dat is wel duidelijk. Ja, denk
ben je ook lid van Ajax?
Nee, ik ben niet lid.
Dat is een leuke leestip voor de mensen thuis. Want ik sta deze week in de Ajax Live.
Je echt?
Oh, ja? In de magazine. Ja, maar die hebben 100.000 leden. Hè?
Ik heb nog een tijdje gehad. Want ik ben wel als toen ik jonger was en op school zat. En begin van mijn studenten ben ik lid geweest. Ging ook heel veel naar wedstrijden. Op een gegeven moment daar een beetje mee gestopt. Maar ik volg nog wel met heel veel plezier überhaupt voetbal. Hè? Dus, maar dit is wel... Ja, nou, laten we er maar niet over
Het is echt zo'n gluipend. Hè? Want hij is gewoon
keihard
de Feyenoord. En dan gaat hij in de Ajax-krantje staan. Dat vindt hij zo mooi.
Ja, mijn zoon die speelt hier in Naarden bij een elftal. Ja. De spits van hun elftal, dat is de zoon van de hoofdredacteur van Ajax Live. Die jongen, die ken ik, Sander.
Ja.
En via zijn we dat terechtgekomen. Maar goed, het ging over het Ajax-aandeel. En wat ze daarmee moesten doen. En dat staat. Ja, staat en we moeten aandeel doet niks. Hè. Dus het is zelfs opgelopen de afgelopen maand. Omdat er ook niemand uit wil. Niemand in wil.
Nee,
dus
het is een hobby. Het is een liefdesaandeel. Wat je in je portefeuille hebt. Omdat je het leuk vindt. Omdat je eigen support. Maar niet.
Daarom. Dus, nou ja. Ja, even toch, we kregen best veel kritiek van mensen. Die zeiden, jullie hebben het te veel over voetbal. Ik zeg, dat is nu al afgelopen. Want sinds Ajax onderaan staat. Wil Albert er niet meer over hebben.
Ja. Zeker wel. Ik ga nog altijd naar het stadion. En,
net een seizoenkaart gekocht.
Dit jaar, voor het eerst. Of daarvoor ook al.
Ja, nee, ik kwam er nu tussen.
Okay. Leuk seizoen dan, inderdaad. Ja.
Dus, ja, maakt niet uit, ook in slechte tijden.
Tuurlijk, nee, maar dat is echt supporter.
Ja, Ajax, daar heb je geen bioscooppubliek.
Nee.
Dat zijn echte supporters.
Nee, Nico die praat alleen over Feyenoord als het goed gaat. En 3 jaar geleden, toen niks was, toen was een heel stil jongetje van. Zat hier gewoon een beetje...
Nee. Ja, maar nu is onze tijd is gekomen.
Gun het ze ook.
En dat vinden ze nog vervelender. Als je zegt, ik gun het ze wel.
Ja, maar dat...
Dan worden ze nog pissig.
Dat is een beetje sympathie inderdaad. Ja. Maar,
die willen ze niet.
Nee, die willen ze niet.
Nou, medelijden, ze zijn hier te wachten. Nee. Ja, we kunnen het allemaal zelf. Maar goed, whatever. We zijn er door, jongens. Nog een laatste opmerking. Albert, de kwartaalcijfers zijn geweest. We hebben ook nog... ASR komt de volgende week langs. Met een trading update. Verwacht je nou van verzekeraars?
Nou, het is wel een beetje met die woekerpolis geschichten natuurlijk. Dat is wel een beetje de vraag, zijn ze nu met elkaar aan het babbelen? Ja. Gaat er een keer wat uitkomen? Dat is wel even de vraag. Ja, daar zullen ze niks bij zeggen met die kwartaalcijfers. Maar dat is wel nog een dingetje natuurlijk. En dan gaan wij ook in december nog wat aandacht aan spenderen.
Ja, ja. Ik las dus, die trading update van Ageas, die waren wel heel, heel bullish.
Ja,
maar
ja,
goed
kijk.
Gaat, maar goed,
die verzekeraars die lijken natuurlijk ook allemaal, ook nu ze zo af zijn afgestraft door die uitspraak. Ze lijken natuurlijk op alle screens het spot en de spot en de spot goedkoop. Met enorme yields, aandelen, inkoopprogramma's. Bij AZ dan enorme synergievoordelen van die Aegon deal. Ja, en de management van ASR is Jos Baten. Ja, die heeft een fantastische reputatie natuurlijk met hoe die het bedrijf gerund heeft. Nederlandse focus, ja, misschien wel gewoon saai, maar in dit geval saai is goed.
Ja, ja, dus, de IPO, dat was nou echt een IPO, daar kon je zeggen van, daar kon je blind zeggen van die kan je kopen.
Ja, maar het is gewoon kwalitatief, is goed. Alleen er hangt nog zo'n ding aan dat ding wat ze eraf moeten hebben.
Ja, het is een heel degelijk bedrijf. En inderdaad, kijk, Bernie Day is ontstaan door die woekerpolis affaire. Ja, dat nu eindelijk weer wat beweging in de zaak komt. Om al die getupeerden daar mogelijk wat van kunnen profiteren. Ja, dat juichen wij natuurlijk alleen maar toe. Want het was echt rotzooi wat verkocht is jarenlang.
En hebben jullie een rol daarin? Of iets
wij hebben daar geen rol in. Wij hebben hopelijk een beetje een rol gespeeld door al die mensen een beter product te bieden die overgestapt zijn. Maar verder zijn er natuurlijk ook, het is ook heel veel mensen zijn blijven zitten en hebben dus inderdaad dan wel een soort van kleine compensatie gehad, doordat ze dan een garantietje erbij kregen of een soort van bijstorting in dat product, in al dat herstel wat er moest volgen in 11, 12 en 13. Maar
er zullen waarschijnlijk nog wel even stevig wat bedragen over de bühne gaan, denk ik.
Ik gun het aan al die mensen die erin gezeten hebben. Dus,
Goed, nou. Ja, Joost, laatste woord voor jou, want ik las een interview met jou in De Ondernemer, over ZZP'ers, en had je een advies. En het advies was, win advies in.
Ja, dat is een goed advies, hè?
Dat is wel goed advies.
Ja, nou kijk, wij geven geen advies, dus dat is hetgene wat, en wat je toch wel ziet, is dat veel ondernemers, maar ook gewoon veel mensen in loondienst, die zijn eigenlijk veel te weinig bezig met hoe je nou fiscaal gezien eigenlijk het goed voor elkaar kan regelen. Dus ja, veel ondernemers hebben dan wel een belastingadviseur of een accountant.
Ja, ja.
Maar handelen op gebieden van pensioen, maar ook andere dingen waar ze op kunnen besparen veel te laat. En ja, dat is echt gewoon zonde. Ja. Van, zijn die regels, die zijn ervoor. Dus gebruik eigenlijk alle fiscale regelingen. En ja, ik snap dat heel veel mensen dat niet zelf kunnen. Van, dat is echt een vak apart. Ja. Ja, en ga dan naar een belastingadviseur, een financieel adviseur, een accountant, om je daarbij te helpen. En
dat is hetzelfde als dat iemand zijn bedrijf verkoopt en die heeft bij wijze van spreken een paar miljoen. En dan zegt ze, ga ik beleggen.
Ja.
En dan openen ze een rekening. En dan denken ze van, kan ik wel zelf.
Dan kopen ze Galapagos en Farming.
Ja, bij wijze van spreken. Luisteren ze naar Nico. Nee. Nee, maar dat gebeurt met pensioenen, maar dat gebeurt ook met mensen die hun bedrijf verkopen. Dat is gewoon zonde.
Ja.
Spreiding. Dus,
word lid.
Spreiding. Word lid van de Adelaar. Nee, maar misschien kunnen wij moeten misschien daar wel iets meer mee doen. Want ik denk dat heel veel mensen daar wel mee worstelen. Dan kunnen we wel.
Je wil pensioen aanbieden.
We kunnen wel meer aandacht eraan besteden in onze uitingen. Je hebt het nu in ieder geval goed uitgelegd.
Dus, niet serieus worden.
Ik denk dat veel mensen daar wel wat kan hebben. Nee, niet doen?
Niet serieus.
Okay. Goed
idee, doen we niet.
Ja, wat wel nogmaals een herhaling is, het echt gewoon het feit dat je, en nogmaals, ik snap ook heel veel, box 3 beleggen, dus vrij beleggen, is makkelijk, kan je altijd weer bij je geld. Maar het feit dat veel mensen onderschatten is, dus je belegt nu bijvoorbeeld 10.000 op pensioenrekening, je krijgt er 3.000 of 4.000 van terug. Dan kan je extra, dus over die 4.000 euro maak je extra rendement. Ja, mensen, ik denk dat zeker het publiek wat hier naar luistert, het rendement op rendementseffect wel snapt. Ja, dat gaat enorm aantikken. En doe dat in ieder geval voor een klein deel als je die ruimte hebt. Want het belastingvoordeel is een cadeautje van de overheid. Dus pak dat ook gewoon uit.
Gaan we doen, Monico.
Prima, gaan we doen. Nou, mensen, jullie hebben het gehoord. We zetten het linkje met wat uitleg eronder onder de video. Dan kun je het allemaal rustig nalezen. Joost, bedankt voor je komst. Leuk dat je er was. Goed uitgelegd allemaal. Albert, ook bedankt. Hè?
Heb ik ook goed uitgelegd?
Ja, prima. Ja. Ik kan alles begrijpen.
Nou, je hebt het ook goed uitgelegd.
Allemaal goed uitgelegd. Mensen thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende week.